Goedenavond, fijn dat u hier alweer gekomen bent in de Aken voor deze volgende studie in de Efezebrief. We zijn bezig met hoofdstuk 5, wandel in het licht. Het stukje vers 8 tot en met 14. En ook, zoals u weet, op de boekentafel hier ligt boekje brieven van Paulus. En eventueel, als u zondag in Thorbecke bent, dan ligt daar ook op de boekentafel boekje brieven van Paulus, zowel met als zonder tekentjes. En die kunt u dan weer geheel ook daar gratis en voor niets meenemen als u dat wil. U kunt ze uitdelen aan wie het maar wil hebben natuurlijk. En gratis bestellen. Dus dat is heel fijn dat die uitgave daar is. En het is het evangelie voor vandaag, hè, de brieven van Paulus. Dus ja, dat is natuurlijk heerlijk om uit te delen. Dat is gewoon fijn. En deze is er bijna. De bestelling is uitgegaan. Een nieuwe brochure in het huis van mijn vader. En wat betekent dat als de Heer dat zegt tegen zijn discipelen in Johannes 14? U weet dat meestal dan gedacht wordt dat dat de hemel is, of misschien wel het nieuwe Jeruzalem, maar deze brochure gaat er vanuit de schrift duidelijk maken, hè, wat de schrift daarvan zegt en hoe dat eigenlijk zit. En dan natuurlijk contextueel bekeken, hè. Contextueel, dus ik denk dat dat een fijne brochure is om ook TZT, als mensen daar vragen over hebben, om die aan mensen mee te geven. Van broeder Herman Rokke, die vele jaren lang een zeer trouwe en betrouwbare medewerker was van broeder Nog in het concordante vertaalwerk, is daarvoor speciaal vanuit Duitsland met zijn gezin geëmigreerd naar Amerika. Speciaal daarvoor, dus hij is echt zijn hele leven heeft hij daarvoor ingezet en het is heel fijn om werk van zijn hand ook in alle bescheidenheid doet hij dat en deed hij dat. Hij is al lang overleden, maar hij deed dat in alle berust en bescheidenheid en trouw. Was hij een zeer bekwame en betrouwbare medewerker. En dat zullen we dan bij het erepodium allemaal ook wel gaan zien, hè, straks. Of binnenkort moet ik wel zeggen misschien. Dus deze brochure kunt u dan ook weer gratis meenemen of gratis bestellen via het bekende boekentafels en e-mailadres. Dus wat zit eraan te komen? De tempel, ja. En er zal natuurlijk een tempel staan. Als ik daar zo naar kijk, dan denk ik aan de tempel die nog gebouwd gaat worden in Israël, in Jeruzalem. Wat ze dan noemen de derde tempel, het is niet de derde, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Wat men dan noemt de derde tempel, die zal gebouwd worden en u weet hoe het in de eindtijd dan gaat, hè, met de antichrist die daarin gaat plaatsnemen enzovoort. Dus dat is allemaal nabije toekomst. Goed, voordat wij... Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor de Efezebrief, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat het al zoveel mensenlevens heeft veranderd. En dank u wel, Vader, dat we dat evangelie van de apostel Paulus ook in een boekje mogen uitbrengen. We danken u dat dat een fijn resultaat mag zijn van zoveel jaren arbeid, wat u mogelijk heeft gemaakt, waarvoor u de kracht heeft gegeven. Vader, dank u wel voor uw woord, dat we dat zo kunnen presenteren aan ieder die maar wil horen. We danken u dat we dat mogen uitbrengen en ons gebed is ook dat het snelle voortgang mag hebben, dat het verheerlijk mag worden. Vader, we bidden ook voor hen die op dit moment het moeilijk hebben, verdriet hebben om degene die hen ontvallen is. Vader, denk aan de familie van Ellie de Koning, wil hen erbij zijn, in hun afscheid moeten nemen deze of begin volgende week. Vader, wil hen genadig nabij zijn en die kracht geven die nodig is. En we danken u dat ze in uw hand te allen tijden geborgen was en nog steeds is, Vader. We danken u daarvoor en we danken u dat we mogen uitzien naar het moment van de bazuin waarop we elkaar weer mogen terugzien. Vader, dank u wel dat u ook bent bij broeder Esplana in de Filipijnen. Vader, waar nu de noodtoestand is afgekondigd. En Vader, vanwege alle problemen die er zijn en de oorlogssituatie in het Midden-Oosten, wil hem bijzonder nabij zijn en wijsheid geven in deze situatie. Om ook daar met dat evangelie wat hij daar mag uitbrengen, het evangelie van de apostel Paulus, om dat aan de gelovigen te blijven bekendmaken en de gelovigen te ondersteunen, raad te geven en te bemoedigen. Vader, wil zo daarin hem en zijn gezin nabij zijn. We danken u dat we met hem ook daarin verbonden mogen zijn en ook met vele anderen wereldwijd, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we ook vanavond weer een stukje uit uw woord mogen overdenken. Wandelen in het licht. We danken u dat u ons dat licht van uw woord geeft en door uw geest geroepen zijn. En ja, Vader, u heeft ons leven veranderd en daarom mogen we met u wandelen in het licht. We danken u dat u ons roept. Elke keer weer als dat woord in onze oren komt, dan is het uw roepstem van liefde die ons trekt naar uzelf toe. En we danken u dat u ook vanavond ons een luisterend oor, een luisterend hart wil geven voor die geweldige woorden uit uw woord, Vader, en leidt u ook in het spreken. Mag het alles zijn tot opbouw, tot lof en eer van u. En ja, Vader, we bidden ook om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, dat we deze geheimenissen mogen verstaan uit de Efezebrief en ook dat kunnen toepassen in ons leven, om daarmee en daaruit te leven, Vader, wat zo heel andere levensrichting is dan dat andere mensen doen. Vader, we danken u dat u ons daarin roept en door uw geest ook heiligt en apart zet. Dank u wel voor dit moment wat u geeft en dat we ook zo met elkaar, ook in ontmoeting, elkaar mogen in dankbaarheid en vreugde mogen ontmoeten. Vader, we danken u voor alles wat u daarin geeft en dank u dat u zo dit moment geeft in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan lezen met elkaar de Efeze concordante vertaling. U kunt dus uit het boekje meelezen of van de dia's. En als het goed is, ziet u dan precies dezelfde tekst. Hè? Dat is denk ik fijn dat het kan. En ik lees u vanaf vers 1 opnieuw. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven, als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veel eer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want jullie waren eens duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Toetsend wat de Heer welgevallig is. En neemt niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toont deze veeleer ook aan. Want wat tersluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het, om het zelfs maar te zeggen. Alles nu wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. Daarom zegt hij, ontwaak, jij die dommelt, en sta op uit de doden, en de Christus zal over je opgaan. Tot zover de lezing uit dit stukje uit Efeze. En we waren gebleven, of we zijn nog bezig met vers 9 nog heel eventjes. Dat is, daar gaat het over de vrucht van het licht. En we hebben gezien, de vrucht van het licht is in alle rechtvaardigheid en goedheid en waarheid. Hè? En deze tekst is uit Romeinen 13 is wel toepasselijk daarbij. Waar de apostel Paulus schrijft, als wij wandelen als kinderen van het licht. De nacht schrijdt voort, de dag echter is genaderd. Wij zouden dan afleggen de werken van de duisternis. Wij zouden echter aandoen de wapens van het licht. En dan ziet u in uw boekje staan het woord werktuigen in plaats van wapens. Maar dat is er doorheen geleden, om het zo maar te zeggen, in de laatste correcties. Maar het trefwoord wat we hier gekozen hebben voor werktuigen is eigenlijk wapens. Dat is het woord hoplon, een wapen. En dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt, maar dan in een samenstelling in Efeze 6, bij de wapenrusting, de hele wapenrusting. Dat is ook dat woord hoplon, maar dan met het woord alles erbij, dus panoplia. de hele wapenrusting van God. Dus hier gaat het om de werktuigen, is prima vertaling op zich hoor. Maar wapens is dan net even weer een andere nuance die we gekozen hebben. En u ziet eronder de andere teksten, dus u kunt zelf checken in die andere teksten in uw boekje of wij het daar goed hebben gedaan. Of daar het woord wapens is vertaald. Ik denk het wel. De wapens van het licht. En we zien hier dat Paulus, en dat doet hij vaak, dat Paulus werkt met tegenstellingen. U ziet hier tegenover elkaar de nacht en de dag. En dat zien we ook in Genesis 1. Hè? God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. En dat was niet gelijk op de eerste, bij de eerste. De eerste is eigenlijk ook, ja, dag 1 was het eigenlijk. Hè? Maar nacht en dag. En dat gebeurt pas als de hemellichamen gesteld worden door God, of gedaan worden, of gemaakt worden, hoe moet je het zeggen, in dat herstelwerk wat God daar doet. Hè. En dan is er sprake vanaf dat moment tussen de nacht, nacht en de dag. Dat is de tegenstelling. Nacht heeft natuurlijk alles te maken met duisternis. Hè. God noemde de duisternis nacht en het licht noemde hij dag. En dat is niet de enige tegenstelling in dit vers, maar de andere tegenstelling is ook afleggen en aandoen. Afleggen wat met de duisternis te maken heeft en aandoen wat met het licht te maken heeft. De werken van de duisternis zouden wij afleggen, zegt Paulus. En ik heb u eerder de vraag gesteld, wanneer was dit het jaarthema? En intussen heb ik het zelf kunnen vinden. 1990 was dat. Weet u het nog? 1990 was dit het jaarthema. Was toen een heel aansprekend jaarthema. Dat is nog steeds hoor. Heel aansprekend vers dit. Kijk, de nacht schrijdt voort. Als je om de wereld om je heen kijkt, dan zie je dat. De nacht schrijdt voort. De wereld gaat steeds verder, zakt steeds verder weg in duisternis. En dat betekent dat de dag ook nabij is. En welke dag is dat? Nou, roept u maar. De dag van Christus. De dag des Heren. We leven nu nog in de dag van de mens, maar daar is niet zoveel licht in. Dat is veel duisternis, mag je wel zeggen. Dus, maar voor je het weet, kan je ook als gelovige, kan er iets van duisternis weer aan je aan gaan kleven. Dat kan, hè? Dat kan gebeuren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom zegt Paulus, niet voor niks hier tegen gelovigen. We zouden dan afleggen de werken van de duisternis, want het is geestelijk gezien nacht. Dat mogen we toch wel zeggen, hè? Vandaag de dag. Maar de dag echter is genaderd. Hè? De nacht schrijdt voort, ja, maar elke dag die we dichterbij zijn terugkeer komen, is er één en is er één dichterbij die terugkeer. Hè? Zo bekijken we dat. Maar de dag is genaderd. Dus Paulus die zet hier scherp tegenover elkaar de nacht en de dag. En dan ook de duisternis en het licht en de werken en wapens. Dus de werken van de duisternis, dat zijn per definitie onvruchtbare werken. Want we hebben het hier over de vrucht van het licht, hè, vanuit Efeze 5. Dit is een tekst die. Deze tekst kun je zo naast Efeze 5, vers 9 en 10 leggen, natuurlijk. Hè, ze heeft dezelfde thematiek. En Paulus die zegt dan: afleggen de werken van de duisternis, dat wil dus zeggen aandoen de wapens van het licht. En hij zegt dan in de volgende verse: doet dan aan de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, bekleed je met hem. Of word je bewust dat je met hem bekleed bent, kan ik misschien beter zeggen. En dan als je dat bewust wordt, bewust bent, dan gaat je gedrag daar ook door veranderen. En dat bewust worden, en we moeten altijd heel scherp blijven op die dingen, dat bewust worden is ook iets wat God door zijn geest in jou uitwerkt. Je bewust worden. En dat die bewustwording die vindt plaats door heel eenvoudig het horen naar het woord. Biddend de Bijbel lezen, biddend luisteren naar het woord. Als u hier vanavond gekomen bent of u kijkt online mee, dan verwacht ik dat u biddend hier naartoe gekomen bent. Dat u daar hiervoor gebeden hebt voor deze avond. Dat het woord mag klinken en dat het woord mag klinken zoals het bedoeld is. Dat heeft u nodig, dat heb ik nodig, om die woorden te kunnen verstaan. We lezen samen de schrift. En dan is het de geest van God die ons daarin moet verlichten. Want als God dat niet doet, dan kunnen we, dan kun je de Bijbel lezen wat je wilt, maar dan kom je niet veel verder. Dus dat is niet alleen rationeel, hè? Dat heeft duidelijk een geestelijke dimensie. En daarom is ons gebed ook, bidden we met Paulus mee, dat we die bijzondere toedeling van die geest mogen hebben, een geestelijke wijsheid, een geestelijk inzicht, of een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dat is ons gebed, want dat hebben we nodig. Want wij kunnen niet uit onszelf de schrift verstaan. En dat geldt zeer zeker voor de Efezebrief, want kijk, neem je die brief van Paulus, geweldig. Maar haal je de Efezebrief daaruit, dan ben je je hele hemelse toekomst en verwachting ben je kwijt. Ben je kwijt. Want in Efeze wordt het allemaal bekendgemaakt. En waarom zeg ik dat? Omdat er zoveel mensen denken, oprecht gelovige mensen, serieus gelovige mensen die serieus met de schrift bezig zijn, die geloven heel serieus dat ze 7 jaar weg zijn van de aarde met de bazuin. En dan is het grote verdrukking. En na 7 jaar komen we weer terug. En dan gaan we samen met Christus regeren op aarde. Er zijn heel veel gelovigen die dat geloven. En dat is nu eenmaal anders als je de Efezebrief leest. Daarom even specifiek nu, we zijn met de Efezebrief en daar zijn we al heel lang mee bezig. Maar ik denk toch dat het niet voor niks is, omdat die Efezebrief zo ongelooflijk belangrijk is voor uw toekomstverwachting. Wat gaat u doen in de toekomst? Want die bazuin is niet zomaar even ons weghalen omdat het hier ellende wordt op aarde, grote verdrukking. Nee, daarvoor is het niet bedoeld. Nee, het is bedoeld dat wij dan bij dat erepodium komen, niet hier op aarde, dat is boven, en vervolgens in onze hemelse bediening komen. In onze hemelse bediening. En dat is boven, dat is niet op aarde, nogmaals. En Paulus die heeft het daar ook over, hè, in zijn we zullen samen met Christus regeren. Waar zegt hij dat? In 2 Timotheus 2. Indien wij volharden, zegt hij, en daar zullen we dan in Sint-Philipsland nog veel dieper op ingaan, in april, als we daar samenkomen. Dan gaat het daar over het erepodium. Maar indien wij volharden, zullen wij ook samen met hem regeren. Zegt Paulus in 2 Timotheus 2, vers 10, 11 en 12. En moet u goed opletten wat iets wijdere context is van dat stukje. Want in het 4e hoofdstuk van 2 Timotheus heeft hij het over dat hij zijn krans van gerechtigheid zal ontvangen, van rechtvaardigheid zal ontvangen en de Heer zal hem bewaren tot in zijn op hemels koninkrijk. Een op hemels koninkrijk. Dat is niet hetzelfde als het koninkrijk der hemelen. Dat zijn twee verschillende uitdrukkingen. Het zijn ook twee verschillende locaties in Gods schepping. En dat begrip op hemels, dat komt dus ook voor in de Hebreeënbrief. Daar hebben we wel eens een keer over gesproken. Maar zeker in de Efezebrief heel nadrukkelijk 5 keer, niet voor niets, die extra toevoeging, hè, dat woordje epi voor het woordje uranos in het Grieks, hè, dus op hemels, dat staat er niet voor niks. En daar zouden we op letten. En want God heeft zijn woord, zoals u weet, gelouterd tot en met. En het is niet voor niets dat Paulus gedreven werd door Heilige Geest om die verschillende uitdrukkingen te gebruiken. En de schrift gebruikt niet voor niets zulke verschillende uitdrukkingen. Daar moet je op letten. En dat anders kom je, hè, door andere leringen, kom je in een toekomstverwachting die misschien wel heel mooi lijkt. Maar als je er goed over nadenkt, kan het eigenlijk ook niet kloppen. Want wat is Israël dan? Nogmaals, daar hebben we al vaker over gehad met elkaar. Maar wat is Israël? Israël is het volk dat geroepen is als koningen en priesters. En Israël is geroepen om koningen te zijn, om te regeren samen met Christus hier op aarde. Dat is heel duidelijk uit de schrift op te halen. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat wordt nadrukkelijk ook nog eens in Openbaring 20 en 21 en 22 gezegd. En Israël, nogmaals, dat is natuurlijk al eeuwenlang de verwarring. Mensen, Israël is niet hetzelfde als het lichaam van Christus. Absoluut niet. Dat zijn twee verschillende grootheden. Die lijnen moet je goed uit elkaar houden. En dat zouden we doen, want dat is zo ontzettend belangrijk. Want het schept een verkeerde toekomstverwachting. We moeten de plaats aan Israël laten voor wat aan Israël gegeven is. En de genadegaven, zegt Paulus in Romeinen 11, en de roeping van God, en dat zegt hij in verband met Israël, zijn onberouwelijk. Dus die belofte aan Israël gedaan, daar komt God niet op terug. Hij heeft dan aan de vaderen beloofd, aan Israël beloofd, en dat zal hij waarmaken, aan Israël. En hij heeft andere beloften in Christus Jezus aan ons als gemeente gegeven, als gemeenteleden. Dat zijn twee verschillende grootheden, kun je niet door elkaar gaan husselen. Want dan zit je in de verwarring. Dat is eenmaal die lijnen uit de schrift moet je goed uit elkaar houden. En dat heeft toch te maken met deze tekst hoor. Want kijk, zodra je dus in een ander licht komt, hè, de schrift wordt in een ander licht gezet, ja, is er dan nog licht? Of ben je dan een stukje licht kwijt? Dat is dan maar de vraag, hè? En er zijn zoveel verschillende mensen die hebben heel veel moeite met christendom, christelijk geloof enzovoort. Ja, er zijn zoveel groepen, er zijn zoveel meningen, er zijn zoveel uitleggingen. Ja, nou, ze hebben gelijk. Ja. En de tegenstander is er uitstekend in geslaagd als het diabolos, als de dooreenwerper. Omdat dus die hele warboel voor mensen is het een warboel. En dat is chaos, kan je wel zeggen. Ja, om daaruit te komen, dat is grote genade als je daaruit komt. En dat kan alleen maar bij het licht van het woord. En daarom nogmaals, we hebben die geest van wijsheid en onthulling zo hard nodig. En vandaar ook dat gebed. Alsjeblieft, bid u dat voor de ander ook. Niet alleen voor uzelf, maar voor alle heiligen, voor alle gelovigen. Want dat is wat Paulus ook doet. En dat zouden we met hem meedoen. Hè? We zouden dan afleggen de werken van de duisternis. Werken van de duisternis zijn onvruchtbaar, zijn improductief. Zijn onnuttig, wat moet ik nog meer zeggen? Werken van de duisternis, dat draagt geen vrucht. In de duisternis groeit een plantje niet hoor. Een plantje heeft licht nodig. En we zouden echter aandoen, en dan gebruikt Paulus niet het woord werken, maar dan gebruikt hij het woord wapens. Gebruikt hij een ander woord, hè? Of werktuigen, zou je ook mogen zeggen, want een wapen is natuurlijk ook een vorm van werktuig wat je in oorlogssituaties gebruikt. Hè. Gebruik je wapens, natuurlijk, het is ook een vorm van werktuig. Maar dat beslaat dus dan eigenlijk al wat wij kunnen doen aan dienstwerk, aan datgene waar we mee bezig mogen zijn binnen het lichaam van Christus. Die goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft, opdat we daarin zullen wandelen. Nu al, niet alleen straks ook zeer zeker en dan in volheid, maar nu al daarin kunnen wandelen. En daarvoor hebben we die wapens van het licht nodig. En dat is het zwaard van de geest bijvoorbeeld, om te pareren de aanvallen van de tegenwerker. Kijk, weet u, een bekende spreker, of een bekende voor u misschien niet, maar een goede spreker, die zei laatst ook, en die zei laatst, kijk, het punt is waar de tegenwerker mee bezig is, die noemde dat de strijd om het denken. Het gaat om het denken. Daar is men voortdurend mee bezig om dat denken te beïnvloeden, dat zie je in de wereld. Men is voortdurend bezig om de gedachten van de mensen via, laat ik maar zeggen, de media in een bepaalde richting te sturen. En dat is omdat men weet dat het heel erg belangrijk is, want het begint hier in het denken van de mensen. En dat is voor ons dan ook heel erg belangrijk, dat ons denken in de juiste richting wordt gezet door het woord, door Gods geest. En daarom is dat kortzwaard van de geest zo ontzettend belangrijk, want de tegenwerker of zijn personeel, die willen ook ons verkeerde gedachten influisteren. En juist als je richting een samenkomst, een evangelische samenkomst, daarmee bedoel ik een samenkomst waarin het evangelie klinkt, waarin het woord klinkt. Als je daar naartoe wil, dan kunnen juist allemaal stoorzenders in je denken komen. En dat zijn stoorzenders, die zijn er niet zomaar. Nee, dat is geestelijke strijd. Dat is geestelijke. Daarvoor heb je nou je wapenrusting nodig. Want dat denken, hè, we hebben dan de helm van redding. Als we die wapenrusting aan hebben, dan geeft God ons die helm van redding. Dat wil dus zeggen dat je gedachten beschermd worden. En dat heb je heel erg nodig in je leven als gelovige. Want ja, soms hoor je mensen wel eens zeggen van nou, mijn gedachten gaan 10 keer sneller dan dat ik wil. Ja, nou, dan moet je ze in je gebed bij God brengen en stilzetten. En de gedachten, hè, en ook tackelen, hè, leren tackelen in gebed. Du moment, hè, op het moment dat... Sorry voor het verkeerde Frans. Maar op het moment dat een verkeerde gedachte zich voordoet, gelijk in gebed tackelen. En dan moet je leren. Daar heb je een actieve denkhouding, een actief gebedsleven voor nodig om dat te kunnen doen. Dat is heel erg belangrijk. He, want de strijd, het is een strijd. En Paulus gebruikt niet voor niets het woord wat we kennen in ons woord strategie. Gebruikt hij in het Grieks het woord strategou en dat betekent oorlog voeren. Het is niets minder dan dat. En waarom denkt u dat de tegenwerker tegen ons als leden van het lichaam van Christus oorlog voert? Dat is precies dezelfde reden als waarom nu oorlog wordt gevoerd in het Midden-Oosten. Dat is de strijd om het lotdeel. Daar is de strijd om het lotdeel wat Israël rechtens straks zal hebben. Straks zal hebben. Maar wat het nu al bezit en vandaar al die strijd sinds 1948. En voor ons is het de strijd om het lotdeel boven te midden van de hemelsen. Efeze 1. Dat is het onderwijs. We hebben lotdeel in Christus Jezus, te midden van de hemelsen. Die uitdrukking te midden van de hemelsen, die staat daar niet voor niets. Als die er niet had gestaan, dan hadden we niet gesproken met elkaar over een hemelse roeping en een hemelse toekomst. Maar hij staat er wel en daarom hebben we daarmee te rekenen. We moeten rekenen met de schrift. En het punt is dat dat juist wordt bestreden. En een gevolg van dat bestreden wordt, is dat veel gelovigen een aardse toekomstverwachting hebben. Dat ze denken dat ze met Christus op aarde zullen regeren. Maar dat is nou juist de plek die Israël heeft. En kijk, ik bedoel dat naar u die hier zit en luistert, bedoel ik dat naar u toe absoluut niet vermanend of wat ook. Maar het zit mij heel hoog. Het zit mij heel hoog, omdat het onterecht is wat er gebeurt dan. En alle oprechte bedoelingen van uitleggers en sprekers, alle oprechte bedoelingen met de schrift, zeker, natuurlijk, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het gaat erom dat we juist zien in het licht van de Efezebrief wat onze toekomstverwachting is, waar we mee bezig zijn. Licht en duisternis heeft alles mee te maken. Wapens. Paulus heeft het over, hè, als we even 2 Korinthe 10 vers 4 worden ook die wapens gebruikt. Heeft Paulus het ook over die wapens? Laten we het even met elkaar opzoeken. 2 Korinthe 10, want daar gaat het over die bolwerken. Weet u, tradities, dat zijn bolwerken die worden opgeworpen tegen de kennis van God. En die bolwerken, die moeten geslecht worden, die moeten gesloopt worden. En dat doet Paulus in zijn brieven. En natuurlijk zijn er daarna weer, ik weet niet hoeveel bolwerken opgeworpen. En dat is allemaal tegen de juiste, de rechte kennis en informatie en alles wat we maar nodig hebben. Paulus die zegt ook, 2 Korinthe 10, en dan lees ik met u even vanuit vers 3. Want in het vlees wandelend voeren wij geen oorlog naar het vlees. Want de wapens, daar heb je het woord weer, van onze oorlogvoering zijn niet vleeselijk, maar door God krachtig tot afbreking van bolwerken. Overwegingen neerhalend en iedere zich opheffende verhevenheid tegen de kennis van God en iedere gedachte gevangen wegvoerend tot de gehoorzaamheid van Christus. Iedere gedachte gevangen wegvoerend tot de gehoorzaamheid van Christus. En daar had ik het net ook over. Want de oorlog is ook heeft te maken met ons denken, met onze denkzin, ons denkzintuig. Daar is ook de oorlog op gericht van de vijandelijke machten en krachten. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn, maar weet wel wat ze doen. En juist het binnenbrengen van verkeerde gedachten, juist het opwerpen van die bolwerken tegen de kennis van God en zeker met name ook tegen de enorme onthullingen van de Efezebrief. Ja, wat denkt u? Een geheimenis mocht Paulus onthullen in de Efezebrief, wat tot dan toe weggehouden was in God, hè? Het was weggehouden in God zelf. En dat geheimenis heeft Paulus onthuld in de Efezebrief. Dus dat is nogal wat, hè? En daarom is het ook zo bijzonder als je daar zicht op mag krijgen. En dat is heel bijzonder, vind ik, dat we daar zicht op hebben mogen krijgen. Het is ook genade. Het is ook niet, absoluut niet, om het beter te willen weten of wat ook, absoluut niet. Het is genade. Maar het is wel dat we de vinger erbij leggen bij dat wat er staat geschreven. En dat willen we wel graag voor het voetlicht blijven brengen. En dat is heel belangrijk dat we de Efezebrief goed verstaan. En ja, Dat is ook wat natuurlijk iets bijzonders is. De bijzondere plek van de gemeente, het lichaam van Christus. Waarom werd dat geroepen? Kijk, als wij op aarde zouden regeren, dan was de hele roeping van het lichaam van Christus niet nodig geweest. Dan had God het met Israël kunnen doen. Als het alleen over de aarde ging, over regeren, over de volkeren op aarde, had God prima met Israël kunnen doen, had die hele gemeente niet voor nodig gehad. Waarom is de gemeente geroepen? Waarom is Paulus geroepen? Nou, daarom. Opdat hij later die Efezebrief zou mogen schrijven in gevangenschap. Dat is het juist het bijzondere. En dat is wat we goed zouden beseffen. Hè, dat onze roeping is. Dat dat onze toekomst is. Een hemelse toekomst, een hemelse roeping. En dat is niet abstract. Dat klinkt misschien wel voor u abstract, maar dat is het niet. Want we zijn er straks met ons hele geestelijke lichaam bij betrokken hoor. Geestelijk, maar wel een lichaam. He, wel even realiseren, wat de Heer ook had, dat hij ineens in de opperzaal te midden van zijn discipelen kon zijn. Zegt hij ook, in die brochure gaat het over het huis van mijn vader, dan is hij in de opperzaal als hij dat uitspreekt, die hele reden, Johannes 13 tot en met 17, maar dan is hij in de opperzaal. Maar de Heer is daarna doorgegaan met spreken, want hij zei tegen zijn discipelen, nog veel heb ik te zeggen, maar jullie kunnen dat nu niet dragen. En hij heeft zelfs aan die discipelen onthouden wat hij aan Paulus onthulde later. Ook nog eens een keer, dus dat komt er ook nog eens een keer bij. Dus ik denk dat duidelijk mogen zijn, dat we die geestelijke wapens, want we strijden niet naar het vlees, want het is geen vleeselijke strijd, het is ook geen strijd tegen bloed en vlees, daar strijden we niet tegen. Maar we hebben te maken met geestelijke machten en krachten die er alles aan doen om ons van het lotdeel af te krijgen te midden van de hemelingen. Daar zijn ze op uit, daar zijn ze mee bezig. Dat is de geestelijke strijd. Anders had je ook niet die wapenrusting van God nodig. En dat is, wij zouden echt aandoen de wapens van het licht. Wapens van het licht, dat is natuurlijk het woord, als een kort zwaard van Gods geest tot verdediging. Wapens van het licht. Ja, het eerste stukje van Efezebrief of van Efeze 5 gaat over liefde, wandelen in de liefde. Dat is ook een krachtig wapen. Klinkt heel gek, maar wandelen in de liefde en in rechtvaardigheid is een krachtig wapen, ook tegen de machten van de duisternis. En dat waardig wandelen en in gerechtigheid of in rechtvaardigheid wandelen is nodig, want anders dan is de buitenwereld er als de kippen bij om met vingertje te wijzen, moet je hun kijken. U weet hoe dat werkt, hè? En daar speelt het tegenwerken natuurlijk op in. Wij zouden echter aandoen en dan dus tegelijkertijd afleggen, want je kan niet tegelijkertijd met werken van de duisternis bezig zijn en voluit aandoende wapens van het licht. Dat kan je niet tegelijkertijd. Het is of het een of het ander. Het is afleggen en tegelijkertijd aandoen. Het is niet oude en nieuwe schepping door elkaar heen gehusseld, maar het is oude schepping of nieuwe schepping. En wat is er in ons gedrag zichtbaar? Nou, de nieuwe schepping. Dat mogen we toch vanuit gaan. Hoe kijken we naar elkaar? Vanuit het oude of vanuit het nieuwe? Nou, we zien elkaar toch aan in Christus. Als waren we een nieuwe schepping. En dan kijk je toch automatisch in liefde voorbij aan het lek en gebrek van deze en gene broeder en zuster. Mezelf in kluis natuurlijk ook. En dat, zo kijken we naar elkaar. Dat is op een geestelijke manier leren naar elkaar kijken. En dan kan je met elkaar 40 jaar lang optrekken, of 50 jaar, of 60 jaar. Met het woord in ons midden kan je met elkaar optrekken. Prima hoor, gaat het dan. Toetsend, en dat is ook wat we zouden doen, want we zijn helemaal geen luie gelovigen. Dat is ooit wel eens verweten van dat is maar makkelijk en zo, genade. Genade, dat is maar makkelijk. Ja. Toetsend wat de Heer welgevallig is, dat is ook genade. Dat je kan toetsen. En toetsen betekent de echtheid vaststellen. Toetst, zegt de apostel Paulus op verschillende momenten. En we gaan zo meteen ook Romeinen 12 lezen. Maar hij noemt hier nog wel een paar toetsen wat goed is. Misschien 2 Korinthe 13, geloof, iets met geloof. We liggen toch al dichtbij, ligt het open. 2 Korinthe 13. En dan gaat het over toetsen. En dan zegt Paulus tegen die Korintiërs. En dat is altijd goed hoor, want kijk, u zegt natuurlijk van ja, er was heel wat aan de hand bij die Corinthiërs, maar het gaat hier ook even op jezelf betrekken. Want het woord spreekt natuurlijk altijd ook eerst tot ons eigen hart, tot ons eigen ikkie. En pas daarna kunnen we misschien iets bij een ander. Beproeft jullie zelf of jullie in het geloof zijn. Toetst jullie zelf. Dus, heel gek hè? Paulus zegt dit tegen gelovigen. Even realiseren wat hij hier zegt. Beproeft jullie zelf of jullie in het geloof zijn. Toetst jullie zelf. En die Corinthiërs, ja, die zeiden misschien wel van zichzelf, ja, wij staan in geloof. Nou, Paulus had in die eerste brief al gezegd, jij die meent te staan, u weet het wel hè, in Korinthe 10, jij die meent te staan, kijk uit dat je niet valt hè. Jij die meent te staan. En hier zegt hij, en dan zijn we een hele brief alweer verder, toetst of jullie, hè, of beproeft jullie zelf, of jullie in het geloof zijn. Kijk, je kan wel zeggen, ja, ik ben een gelovige. Maar hoe is je leven vandaag? Ben je in het geloof? Hè? Of, ja, ze zeggen er wel eens, moet je dit of dat nakijken? Nou, het is goed om heel regelmatig je eigen geloof na te kijken. In die zin, hè. Kijk je eigen geloof maar na. Toetst je eigen geloof. Leef je daarin? Leef je daaruit? Of leef je nog heel vaak vanuit je eigen dingen, eigen beslissingen, eigen noem maar op? Kan, hè? Toetsen. Hè, dat is onderzoeken. De echtheid vaststellen. En dus elke keer weer, die schrift die naar jou toe komt, hè, die woorden van Paulus, de brieven, worden gelezen. En dus elke keer komt dat ook op je af. En er is dus elke keer een toets. En dan kom je in het licht van vader en dan valt er misschien wel eens iets op. Dat kan. Galaten 6 gaan we ook even met elkaar lezen. Als het gaat over toetsen, hè, dat is gewoon een heel praktisch begrip hoor, toetsen. Hè, want kijk, Paulus was helemaal geen theoreticus hoor. Helemaal niet. Paulus was super praktisch. Elke bladzij van zijn brieven kun je zo de praktijk van afscheppen. Paulus was helemaal niet bezig met theorie. Hoe kom je erbij als je dat durft te beweren? Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander, want ieder zal zijn eigen lading dragen. Een heel wijs woord, denk ik. He, laten we vooral ons eigen werk, wat we zelf als dienstwerk mogen doen elke dag, in welke hoedanigheid dan ook. Maar het is altijd toch, jij bent een gelovige, je kent die kurios en dat dienstwerk wat jij elke dag doet, hoe dan ook, of het nou voor een baas is, of het nou in het huishouden is, of hoe dan, wat je dan ook allemaal maar kan bedenken aan dienstwerk. Maar het is allemaal in dat licht, hè. Laat je eigen werk toetsen en dan heb je voor jezelf roem voor het aangezicht van de Heer en kun je dat met de Heer overleggen. En niet voor een ander, niet, die ander hoeft, niet, hoeft jou niet te zien van wat is hij of zij goed bezig. Daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats helemaal niet om. Maar die toets is allereerst natuurlijk voor jezelf. En laten we dan ook heel even kijken in 1 Thessalonicenzen 2... En dan gaan we naar Romeinen 12 bij de volgende dia. 1 Thessalonicenzen 2. En dat heeft allemaal te maken met waar we nu mee bezig zijn. Hè? Wij wandelen als kinderen van het licht. Zegt Paulus in Efeze 5. Hè? Met die tekst zijn we bezig. Wij wandelen als kinderen van het licht. Nou, dit heeft er allemaal mee te maken, die wandelen in het licht. Dan zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 2, vers 3, want onze aanspreking is niet uit dwaling, noch uit onreinheid, noch in bedrog. Maar, zoals wij getoetst zijn door God, om het evangelie toevertrouwd te krijgen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten toetst. Kijk, en wat je dan op een gegeven moment, Paulus had natuurlijk een enorme opdracht als apostel, als unieke apostel. Maar wat wij op een gegeven moment ook met tegen anderen kunnen zeggen, ja, daarin is God die onze harten toetst, hè. Wat we tegen de ander zeggen, ja, dat is misschien niet altijd om die ander te behagen. Hè? Want als je alleen maar mensen zou behagen, ja, dan ben je op de verkeerde weg. Want dan kan je in 100 bochten wringen en dan doe je het nog niet goed. Maar als je God wil behagen, dan kan het best wel zijn dat je dingen zegt, ja, die ander helemaal niet leuk vindt. Of waar die ander helemaal niks mee te maken wil hebben. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Hoe het uitwerkt is Godszaak. Paulus die was getoetst en kreeg het evangelie toevertrouwd. En God is het waar die zegt, Paulus zegt, God toetst mijn hart. En zo is het ook bij ons. God toetst ons hart. God kijkt aan de binnenkant. Hij ziet niet aan wat voor oog is, zoals wij mensen, maar hij ziet het hart. Hij ziet ons hart, hij kent ons hart door en door. En hij toetst het ook. En ja, dat is goed. En God is liefde. En hij heeft heel veel geduld. En ik denk dat u misschien ook wel eens in gebed tegen vader zo zegt van, nou vader, u heeft wel heel erg veel geduld met mij. En dat is ook zo. Want ja, hè, dan heb je misschien die onhebbelijke eigenschap nog steeds na 30 of 40 jaar gelovig zijn. En dan denk je van, nou vader, u heeft wel veel geduld met mij. Ja, dat is ook zo. Vader is ook heel geduldig. En in je leven als gelovige is het dan zo dat hij dan het een, hè, dan tikt hij het ene weg. En misschien een paar jaar later tikt hij het andere weg uit je leven en dan tikt hij weer wat weg. Zo is vader bezig, in geduld. Want je kan niet in één keer alles verdragen als vader in één keer zo wap zou doen in je leven. Nee, maar dat is een proces en daarin leer je elke keer weer je bewust te zijn van, ja, je bent volledig afhankelijk van vader. En als je misschien bij jezelf op een gegeven moment een stukje waardige wandel ontdekt, dan is dat ook datgene wat God door zijn geest in je werkt. Hè? Ook dat, hè? Want je hebt helemaal niets van jezelf. Verbeeld je maar niks. En het is God die ons hart toetst daarin. En ik denk dat dat duidelijk mogen zijn. En toetsen, daar gaat Romeinen 12 ook over. En dat heeft een soortgelijke strekking als vers waar we mee begonnen, Romeinen 13 vers 12. En je niet in te stellen op deze eon. Deze eon heeft een, dan hebben we het over de geest van de tijd, of de tijdgeest. En de tijdgeest is altijd van God af. De tijdgeest, de onderstroom van de tijd, is nooit naar God toe, maar is altijd van God af. En daarom zegt Paulus dit, want het was toen in Paulus' dagen natuurlijk ook aan de gang. En je niet in te stellen op deze eon, maar je te transformeren door de vernieuwing van jullie denkzin. Ziet u dat het gaat om het denken, zo ongelooflijk belangrijk, hè? Dat is dus de basis van de, dat is de oorlogs. Daar is de oorlog, op het denken, hè, de denkzin. En daarom is de inwerking van het woord, want er is maar één manier. Dat is de inwerking van het woord, biddend. En dan gaat dat denken veranderen. Hè? Anders denken komt je niet aanwaaien. Dat komt niet vanzelf. Maar dat komt alleen maar door het woord. Hè? En het woord is iets zeer geestelijks. Gods woord. En dan gaat het om de verandering van, hebben we in Efeze 4 besproken met elkaar, om de geest van ons denken. Wat is nou de geest van jouw denken? Hè? Wat beheerst nou jouw denken? En de eon, deze eon is erop uit om door alle mogelijke dwarsstaten jouw denken te beheersen. Dat kunnen duizend dingen zijn. Daar is de onderstroom, de tijdgeest op uit. Hè. Het is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Het hangt in de lucht, hè. De vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Dat is de geest die nu werkt in de zone van de weerspannigheid. Ziet u dat het allemaal gaat om geestelijke dingen? Efeze 2, hè. Maar dan gaat het om onze wandel, dat we niet wandelen zoals die zone van de weerspannigheid, want die weerspannigheid blijkt uit hun wandel, maar dat wij daardoor niet mee besmet worden, of daar niet mee aankleven, maar het gaat erom dat we, en dat begint in ons denken, eerst anders denken. En dan van daaruit beslaat het je hele leven. En dan, als eenmaal die liefde van God je hart heeft gegrepen, je hele hart heeft gegrepen, ja, dan wil je doen wat de Torah ook zegt. dan wil je met je hele hebben en houden alleen maar van God zijn. En voor God zijn en voor God leven en van hem zijn. He, met heel, hoe staat het er dan? Met heel je met heel je denken, met heel je verstand, met heel je alles. Alles voor hem zijn. Liefhebben van God is dat. Opdat jullie toetsen, he, want dat doe je met je denkzin, he, met je, het Griekse nous is dat, denkzin. Wij hebben de denkzin van Christus, zegt Paulus ook. Opdat jullie toetsen wat de wil van God is. He, want dat, zouden we als, dat gaan we als gelovigen dan ons afvragen. Eerst deden wij de wil van het vlees en van onze begeerten enzovoort. He, en voerden we die wil uit. Dat is ook Efeze 2. He. Maar nu gaan we toetsen wat is nou de wil van God. Want God verandert mensen, God verandert je. En ga je niet langer willen wat het vlees wil, maar ga je afvragen, hey, wat wil God? En die wil dan wat anders dan wat jouw vlees wil. In jouw leven. He, de wil van God is het goede, het welgevallige en het gerijpte. Dat. En waar vinden we dat? In het woord natuurlijk, nergens anders. He, vorige keer meen ik dat, dat ik u gewezen heb op Spreuken, het boek Spreuken. Het is heel goed om dat regelmatig te lezen hoor. Want daarin vind je wel de wijsheid van God. He. Heel praktisch voor je leven van elke dag, heel praktisch. En welke kant er dan op moet nou? Spreuken geeft heel vaak antwoord hoor. Echt. Heel, heel goed. Dat is heel belangrijk. Omdat goed, wil je goed bij de pinken zijn? Spreuken. Ook. Hè, lezen. Want dat is het. En het begint natuurlijk met de vrees van Jahwe. Dat is het begin van de wijsheid. Maar dat is nog maar het begin. Hè? Maar als je dan verder komt in die wijsheid van God. Ja, en als je heel diep in die wijsheid van God komt. Dan heb je de brieven van Paulus. Dan hebben we het over de brieven van Paulus. He, maar dan ben je al lang voorbij dat startpunt gekomen, hoop ik en bid ik. En dan kunnen we overwegen wat het voor God welgevallige is. En ja, dat is wat tot zijn eer is natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, er staan wat teksten bij. Colossense 3, vers 20 kunnen we wel even erbij lezen. Want ja, wat is het beter om de schrift zelf te laten spreken... He, dat is één zo'n aanwijzing, één zo'n item waar Paulus het dan over heeft. In Colossense 3. En daar komen we natuurlijk ook in Efeze 5, is een parallel gedeelte met elkaar. En dan lezen we even vanaf vers 18. Vrouwen, wees ondergeschikt aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer. Mannen, heb jullie eigen vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, want dit is welgevallig in de Heer. Nou, ziet u hoe praktisch Paulus is? Dit zijn aanwijzingen voor het gezinsleven, hè, voor het familieleven. Daar gaan we natuurlijk in Efeze 5, als we eraan toekomen, als de bazuin nog niet geklonken heeft, dan komen we daaraan toe en dan gaan we daar wel verder op in. Maar dit zijn natuurlijk hele belangrijke principes die Paulus ons leert. En dat is allemaal zo anders dan de wereld, hè. Ja, kom er maar eens om. Vrouwen, wees ondergeschikt aan jullie man. He, in het huwelijksleven. En dan heb je zo'n, weet ik wat voor blad, opzij of zo heet dat. Opzij, wel eens van gehoord? Nou nee, laat maar. U heeft er niet van gehoord, laat maar. Laat het maar opzij liggen dan. Niet, nee. Maar dat is natuurlijk helemaal wat men dan beoogt. Hè. Dat is de tijdgeest. De tijdgeest is heel anders. He, daar... Daar gaat het allemaal heel anders, dat weet u heel goed, hè. En mannen, heb jullie eigen vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Hè, dat is ook zo'n hele goede aanwijzing van Paulus. Hè. En dan zie je het evenwicht. Hè, bij allebei is er dan iets, hè, tegen allebei wordt iets gezegd. En als je daar goed over nadenkt, dan denk je, ja, dat is wel goed in evenwicht zo. Als het zo harmonieert in een... huwelijksleven, dan is dat in goed evenwicht. En kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles. En dat wordt natuurlijk tegenwoordig, is alle wetgeving erop gericht om kinderen al zo jong mogelijk al zelf te laten beslissen over dingen waar ze nog helemaal niet aan toe zijn om zelf te beslissen. Hè? Dat is de tijdgeest. Hoe jonger ze zelf kunnen beslissen over hun eigen lijf, hoe beter men het vanuit de wereld vindt. Hè? Ja. En daar zie je dus dat het diametraal staat op wat de schrift zegt. Hè? Want de ouders die, hè, laten we zeggen, gewoon goed in een normale goede gezinssituatie, zijn de ouders daar voor de kinderen. En dat duurt best wel een tijd. Dat is helemaal niet op 12 jaar al dat het kind al zelf overal kan beslissen, weet het kind veel. Het is allemaal zo raar. Hè? En dit is wel gevallig in de Heer. Hè? Toetst wat de Heer wel gevallig is. Nou, het staat hier. Dit is wel gevallig. Want dit is wel gevallig in de Heer, zegt Paulus erbij. Dus wil je weten wat wel gevallig is? Nou, hier staat het toch. Voor je familieleven. Heel belangrijk. Families leven we allemaal in. En dat is. En dan kun je zeggen, ja, hoe lang moet je ouders dan blijven gehoorzamen? Hè? Ook als je de deur al uit bent en zo, dat soort vragen. Nou, daar kunnen we het dan met elkaar over hebben. Daar kun je het met elkaar over hebben natuurlijk. En dat is altijd weer anders. Maar goed, Titus 2 vers 9, dat is ook zo'n punt, hè, uit het dagelijks leven. Dat is dagelijkse werk doen. En toen in die setting van die dagen, zeg maar, werd er gesproken over slaven en heren, dan ben je lijfeigenen enzovoort, die achtergrond heeft, dat weet u wel. Tegenwoordig spreken we over werknemers en werkgevers en hebben we vakbonden en gaan we staken. He, dat was onlangs nog bij DHL Express, was ook nog een stakingtje en dat soort dingen allemaal. Ja, dat gebeurt, hè. Dat is tegenwoordig hoe het gaat. Slaven behoren zich te onderschikken aan hun eigen eigenaren, in alles welgevallig zijn, niet tegensprekend. Nou, kom er maar eens om. Gewoon je werk doen. Niet tegenspreken. Hè, begin daar maar eens mee. Gewoon je werk doen. Niets ontvreemdend. Hè? Geen dief zijn. Denk je, ja, nee, dief zijn. Ik ga niet met spullen van mijn baas naar huis, hoor. Nee, maar tijd van de baas. Kun je ook ontvreemden, hè? Als je een uur pauze hebt, kan je natuurlijk ook 5 kwartier pauze nemen. Maar dan neem je wel een kwartier van je baas. Als je toch dezelfde tijd om naar huis gaat. Ja, dan ontvreemd je een kwartier van de baas die je daarvoor betaalt. Dat is ook ontvreemde. Moet je ook maar eens aan denken. Hè? Maar alle goede trouw betonend, opdat zij de onderwijzing, en daar gaat het natuurlijk om, hè? Opdat zij de onderwijzing die van onze redder God is, in alles sieren of tot sieraad strekken. Dan staat het mooie woord cosmeo, waar we ons woord kosmos van hebben, en cosmetisch en noem alles maar op. He? Sieren, tot sieraad strekken. Wat? Nou, de onderwijzing van onze redder, God. En God is de onderschikker. Wat is dan de onderwijzing? Nou, onderschikken. Dat is de onderwijzing van God. Hij is de plaatser. Dat is uiteindelijk het thema van heel Gods plan. Alles leidt tot onderschikking aan God. Dat is toch zijn einddoel? Nou, dat is de onderwijzing van God. Onderschikken. Daar gaat het om. En dat is toch wat Paulus ook zegt in vers 9. Slaven behoren zich te onderschikken. Opdat zij daarmee de onderwijzing van God, van onze redder, in alles sieren. Hoe doe je dat? Door te onderschikken. Want als je aan je baas onderschikt, onderschik je tegelijkertijd ook aan de Heer. Dat is 1-op-1. Dus ja, dat is wat Paulus zegt, hè. Ook weer heel praktisch, hè, zo'n aanwijzing van Paulus. Dus ja, dat is het goede, het welgevallige en het gerijpte. Nou, zo, okay, als je dus die dingen leest in de brieven van Paulus, dan wordt jouw denkzin of jouw denken wordt zo veranderd door wat Paulus zegt. Je gaat anders over die dingen denken, je gaat er anders tegenaan kijken. Hoe ben ik in mijn gezinsleven, hoe ben ik ten opzichte van mijn baas in mijn dagelijks werk? Ja, door Paulus ga je daar, door wat je in de brieven leest, in de schrift leest, ga je daar anders over denken. Dat is precies dus de verandering van jouw denken die moet plaatsvinden en daaruit de verandering van gedrag. Dat is het punt, hè. En denken heeft, denk erom dat in de schrift, en daar gaan we zo meteen pauzeren, maar denk erom dat in de schrift het denken en de gedachten heel nauw te maken hebben met ons hart, hoor. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Maar die gedachten hebben alles te maken met ons hart ook. Dat moet je niet van elkaar loskoppelen. Dat zou onterecht zijn. Nee, het hart en de gedachten, dat hoort heel nauw bij elkaar. Dat is ook heel belangrijk. Dat is wat de schrift ook laat zien. Hè? zoals een mens in elkaar zit. Dat leer je ook uit de schrift. En dan ga je ook na verloop van tijd heel anders tegen een mens aankijken. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan gaan we na de pauze weer verder. We hebben even getoetst en dan gaan we nu de uitwendige mens weer versterken.